Ik mag u namens de stuurgroep hartelijk welkom heten op deze avond van de cursus Geestelijke Vorming. Fijn dat u hierheen wilde komen. Ook welkom de kerktelefoonluisteraars thuis. Zowel in Middelharnis als in Sommelswijk. In het bijzonder welkom dominee De Knecht. Helemaal vanuit de Veluwe hierheen gekomen. We hopen met genoegen naar uw lezing te luisteren. We willen met elkaar beginnen door te zingen van de 99ste psalm. En daarvan de versen 2 en 8. God die helpt in nood is in Sion groot. En het 8e vers. Geef dan eeuwig eer onze God en Heer. 99 vers 2 en vers 8. We willen samen bidden. Heere in de hemel, wanneer wij nadenken over datgene wat u bent en wat u geeft, wat u ons schenkt uit genade, Ja, dan zullen we het tegen elkaar zeggen en elkaar ook opwekken om u, o God en Heere, de eer te geven. En dat niet maar voor even, maar voor eeuwig. Want wat geeft u ons veel? Wat schenkt u ons onnoemelijk veel? Dingen waar wij totaal geen recht op hebben. U geeft ons het leven. En in dat tijdelijke leven wijst u ons de weg aan naar het eeuwige leven. De weg die u ontsloten hebt door uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Daar waar er voor ons geen mogelijkheden meer waren om ooit tot u te naderen, daar bent u zelf afgedaald, al direct na onze val om ons op te zoeken, om ons te bepalen bij de plaats waar wij zijn, maar ons ook te laten zien wie u wilt zijn voor verloren mensen in zichzelf. En in deze tijd van het jaar worden wij op een bijzondere wijze erbij bepaald wat de grond van die zaligheid is. Het offer van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, die gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Die zijn heilig leven heeft willen afleggen op de vloekheuvel van Golgotha, opdat onheiligen in zichzelf heilig zouden zijn in hem. En als wij die boodschap vernemen, Heere, en als dat voor onszelf ook waar mag zijn, ja, dan zullen wij u ook groot maken, loven en prijzen. En dan mogen wij ons ook verheugen in uw grote daden. En dan mag er ook blijdschap zijn in u, de God van ons heil. Vanavond mogen wij daar met elkaar ook een ogenblik bij stilstaan en over nadenken. En wij bidden van u, wilt u, dominee de Knecht, alles geven wat nodig is om het woord in ons midden neer te leggen. En laat het dan zo zijn dat zijn woorden gepaard mogen gaan met de werking van uw geest. Dan zullen we het goed hebben. En dan mogen wij ons ook aan de avond van deze dag verblijden over u, o God en Koning van de ganse aarde, Gij Koning van uw kerk. Wilt u zijn met ons zoals we hier bijeen vergaderd zijn? Wilt u uw genade ook geven aan allen die met ons meeluisteren via de kerktelefoon? Wil het goed maken. En dat niet om ons, maar om Jezus wil uit genade. Amen. Ik wil u in verband met het onderwerp van vanavond, de blijdschap van het geloof, twee gedeelten lezen uit de Heilige Schrift. Eerst uit het Oude Testament, Psalm 43. Dus Psalm 43. Doe mij recht, o God, en twist gij mijn twistzaak. Bevrijd mij van het ongoede tierenvolk, van de man des bedrogs en des onrechts. Want gij zijt de God mijner sterkte. Waarom verstoot ge me dan? Waarom ga ik steeds in het zwart vanwege des vijands onderdrukking? Zend uw licht en uw waarheid dat die mij leiden, dat ze me brengen tot de berg uwer heiligheid en tot uw woningen. En dat ik inga tot Gods altaar, tot de God der blijdschap mijner verheuging, en u met de harp loven, o God, mijn God. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en wat zijt gewoon rustig in mij. Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezicht en mijn God. En we lezen ook een gedeelte uit het Nieuwe Testament en wel uit Filippenzen 4, de versen 1 tot en met 19. Dus Filippenzen 4, vers 1 tot en met vers 19. Zo dan, mijn geliefde en zeer gewenste broeders, mijn blijdschap en kroon staat alzo in de Heere, geliefden. Ik vermaan Euodia en ik vermaan Syntyche dat zij eensgezind zijn in de Heere. En ik bid ook u, gij mijn oprechte metgezel, wees deze vrouwen behulpzaam die met mij gestreden hebben in het evangelie, ook met Clemens en de anderen, mijn medearbeiders, welke namen zijn in het boek des levens. Verblijd u in de Heere te allen tijd, wederom zeg ik, verblijd u. Uw bescheidenheid zij alle mensen bekend, de Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God en de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Voorts, broeders, al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidt, zo er enige deugd is en zo er enige lof is, bedenkt datzelfde. Hetgeen gij ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doet dat. En de God des vredes zal met u zijn. En ik ben grotelijks verblijd geweest in de Heere dat gij nu eenmaal wederom verwakkerd zijt om aan mij te gedenken, waaraan gij ook gedacht hebt, maar gij hebt de gelegenheid niet gehad. Niet dat ik dit zeg vanwege gebrek, want ik heb geleerd genoeg te zijn in hetgeen ik ben. En ik weet vernederd te worden. Ik weet ook overvloed te hebben, alleszins en in alles ben ik onderwezen. Beide verzadigd te zijn en honger te lijden. Beide overvloed te hebben en gebrek te lijden. Ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Nochtans hebt gij wel gedaan dat gij met mijn verdrukking gemeenschap gehad hebt. En ook gij, Filippenzen, weet dat het in het begin des evangelies, toen ik van Macedonië vertrokken ben, geen gemeente mij iets medegedeeld heeft op rekening van uitgaaf en ontvangst dan gij alleen. Want ook in Thessalonica hebt gij mij eenmaal en andermaal gezonden tot nooddruft. Niet dat ik de gave zoek, maar ik zoek de vrucht die overvloedig is tot uw rekening. Maar ik heb alles ontvangen en heb overvloed. Ik ben vervuld geworden als ik van Epafroditus ontvangen heb dat van u gezonden was als een welriekende reuk, een aangename offerande, Gode welbehagelijk. Doch mijn God zal maar zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft in heerlijkheid door Christus Jezus. Tot zover de schriftlezingen. Ik wil bij deze graag het woord geven aan dominee de Knecht.
Dank u wel, meneer de voorzitter, beste vrienden hier in de zaal en alle die meeluisteren via de kerktelefoon. In grote lijnen heb ik mijn pastoraal meditatief verhaal, als ik het zo mag uitdrukken, op een papiertje gezet wat u op uw stoel hebt gevonden. Ik denk dat u het dan ook redelijk kan volgen in wat ik nu dan ga zeggen. Vanavond willen we samen nadenken over de vreugde van het geloof. Wanneer u in de dikke Van Dalen, dat is een woordenboek, het woord vreugde opzoekt, dan zult u bemerken dat het de betekenis heeft van blijdschap. Dus we kunnen nadenken over de vreugde of de blijdschap van het geloof. Nou begin ik maar met de vraag, bestaat die wel? Bestaat de vreugde van het geloof of de blijdschap van het geloof wel? Dat is niet zomaar een vraag. Want deze vraag ben ik in de loop der jaren nogal eens in het pastoraat tegengekomen. Ik weet wel, ik heb vele jaren gemeenten op de Veluwe gediend, maar toch ook in Huizen, een plek heel dicht bij Amsterdam, kwam ik deze vraag wel tegen, bestaat er wel blijdschap van het geloof? Trouwens, deze vraag wordt niet alleen gesteld door mensen die van zondag tot zondag naar de kerk komen en daar trouw hun plaats innemen, maar ook wel door mensen die met een Here en zijn dienst helemaal geen rekening houden. Soms wordt deze vraag gesteld uit nieuwsgierigheid. Maar het gebeurt ook wel dat men deze vraag stelt omdat men maar weinig blijdschap van het geloof bij christenen bespeurt. Laat ik eerst vaststellen dat er blijdschap van het geloof is. Ik wil dat zelfs benadrukken, accentueren. Meer dan eens wordt hierover zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament gesproken. Trouwens, de psalmen zijn ervoor vol van. Eén is u voorgelezen. Maar ook de apostel Paulus schrijft nogal eens over de vreugde van het geloof. Alleen wat houdt ten diepste die vreugde van het geloof dan in? Ik wil het graag als volgt onder woorden brengen. Geloofsblijdschap is de blijdschap die wezenlijk is voor het geloof en die voortvloeit, u mag ook zeggen die opkomt, uit het geloof. Het is de blijdschap van het geloof, in het geloof en door het geloof. Er is geen geloof zonder blijdschap. Dat moeten we goed weten. Er is geen geloof zonder blijdschap. Daar kan wel blijdschap zijn zonder geloof. Maar het omgekeerde, dus wat ik als eerste noemde, is onmogelijk. Bij het geloof behoort blijdschap. Nu moeten we er goed op letten dat de geloofsblijdschap niet behoort bij een bepaalde opvatting van het geloof. Kijk, de ene mens vat het geloof optimistisch op, de ander daarentegen pessimistisch. Het is maar net wat men bij zijn geboorte, zo wordt het al gezegd, heeft meegekregen. De een bezit eenmaal een vrolijk karakter, de ander daarentegen is melancholiek van aard. Ook wordt er wel gezegd dat de waarheid, wat die geloofsblijdschap aangaat, in het midden ligt. Een beetje blij, een beetje droevig, al naar gelang onze stemming is. Zou het waar zijn? Ik denk het niet. Ik hoor de Bijbel heel anders spreken. De schrift spreekt niet over stemmingen zus. Of zo, integendeel. Ik hoor de schrift zo zeggen in Psalm 100, dient de Heere met blijdschap. Dat wil zeggen, en zo'n werkwoordsvorm wordt daar ook gebruikt, doe dat permanent, doe dat altijd. In Psalm 4, een avondlied, hoor ik David tegen de Heere zeggen, gij hebt vreugde in mijn hart gegeven, meer dan ten tijde, in de tijd betekent dat, als hun koren en hun most vermenigvuldigden. Het zat David niet mee. Er waren heel wat moeiten en zorgen. Trouwens ook heel wat vijanden. Heel veel in aantal. Het ging anderen goed. Ze woonden, om zo te zeggen, op de goudkust. Ze namen in rijkdom toe. Maar David kende een groter goed dan die allen. En daarvan spreekt hij dan ook in Psalm 4. De Heere schonk hem vreugde, vreugde in hem, het Allerhoogst en eeuwig goed. In Psalm 43, door uw voorzitter gelezen, horen we David zeggen: God is de God der blijdschap, mijner verheuging. Vrij vertaald wil het zeggen: de Heere is enkel vreugde, blijdschap voor mij. Ik wil in dit verband ook een woord aanhalen uit Jesaja 30. In vers 29 horen we de profeet zeggen: er zal een lofzang bij u zijn, gelijk in de nacht, wanneer het feest geheiligd wordt en blijdschap des harten, gelijk van een die met pijpen wandelt. Wat wil dat zeggen? Wel, dat er enkel blijdschap wordt gevonden in de Heer. Zo zou ik nog wel wat meer uit het Oude Testament kunnen citeren over de vreugde van het geloof. Kort samengevat zeg ik dat in de bedeming van de schaduwen, dus eenvoudig gezegd in de schaduwendienst, de dienst van de Heere een vreugdevolle, een blijde dienst is geweest. De kinderen Gods hebben weliswaar van Christus in de belofte geleefd, maar dan toch met vreugde, met blijdschap. En juist om Christus in de belofte was de dienst van God geen saaie dienst, geen vervelende dienst, integendeel zelfs, maar was het een blijde dienst. God was voor hen de God van alle blijdschap. Het Nieuwe Testament, lieve vrienden, laat ons niet anders horen. Nog dieper is daar de blijdschap, omdat de bedeling van de schaduwen voorbij is. Immers in de volheid van de tijd zijn de hemelen gescheurd en heeft God zijn Zoon gezonden, ja, vanuit het welbehagen Gods geschonken, is Hij in ons vlees gekomen. Hij is heel diep in ons vlees, zoals Kolbrugge dat zegt, gekropen. Niettemin, in alles ons gelijk, uitgenomen de zon. Overvloedig wordt er in het Nieuwe Testament over de vreugde van het geloof gesproken. Ik denk onder meer aan Johannes 15. De Heer Jezus houdt zijn discipelen, zijn leerlingen voor om in hem te blijven, zoals een rank in de wijnstok. Alleen dan zullen zij veel vrucht dragen. En direct daarop hoort u dan de zaligmaker zeggen: deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u blijven. Dat wil zeggen, de blijdschap om mij in uw hart zal blijven en uw blijdschap vervuld worden. We letten er wel op dat de leerlingen van Jezus deze blijdschap niet van zichzelf hebben. En ook die blijdschap niet weten uit te delen aan anderen. Die blijdschap die ontvangen zij. Die ontvangen zij van de Heere zelf. En als wij blijdschap van geloof kennen, lieve vrienden, dan is die niet door een ander ons meegedeeld, maar door de Heere alleen. De discipelen ontvangen deze blijdschap in hele nauwe samenhang met Jezus Christus. In het geloof. Want zonder hem kunnen ze niets, maar hebben zij ook niets, bezitten zij ook niets. Het valt ons op dat de Heere ook in zijn afscheidsrede in Johannes 16 spreekt over blijdschap. Wel, als je het ergens niet zou vinden, dan tot daar. Zijn afscheidsrede. Heel kort, voordat hij zal lijden en sterven. Maar toch, hij spreekt over blijdschap daar. Hij zegt onder meer in vers 22... Bid en u zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij. Nu sluit ik het niet uit dat iemand onder ons wel eens gedacht heeft dat het in de begintijd van de kerk, en die laat ik dan maar vallen bij de hemelvaart van Christus, dat het allemaal zoveel gemakkelijker was dan een christen ook gemakkelijker blij of vreugdevol kon zijn. Want ja, van secularisatie, dat wil zeggen verwereldling, had men nog nooit gehoord. En ook wist men niet van normen en waarden die teloor waren gegaan. Wel, zou het werkelijk zoveel gemakkelijker zijn geweest. Die blijdschap van het geloof in de praktijk te beoefenen. Ik denk me niet te vergissen als ik zeg dat het toen even moeilijk was als in onze tijd. Want let wel, een christen wordt nu ook gehaat en gesmaakt, gespot en gelasterd. Tenminste, wanneer het een echte christen of christin is. En let wel, dat was in de begintijd van de kerk, in die eerste eeuwen, echt niet anders. Wat werden ze gesmaad om hun geloof? Ja, het heeft sommigen zelfs hun leven gekost. Ik denk zo aan Jacobus, belangrijke apostel in Jeruzalem. Wij zouden zeggen een dominee die daar niet gemist kon worden. Maar let wel, om Jezus wil verloor hij wel zijn hoofd. Ik denk trouwens ook aan wat een apostel Paulus allemaal heeft ondervonden. Met name denk ik dan aan die kerker, die gevangenis in Filippi. Zal zijn lof, hoor ik ze daar zingen, Paulus en Silas. Zal zijn lof, zelfs in de nacht, zingen, daar ik hem verwacht. Nee, de kerk, de levende kerk, heeft het nooit gemakkelijk gehad, toen niet en nu niet. De blijdschap van het geloof is nooit een gewone zaak geweest. Is zelfs een aangevochten zaak geweest en nog. Want haat, smaad en hoon is altijd het deel van de kerk geweest. Het is om die reden dat u dan ook de zaligmaker in Matthäus 5 vers 12 hoort zeggen: zalig zijt gij als u de mensen smaden en vervolgen en liegende alle kwaad tegen u spreken om mijnentwil. En dan komt het: verblijd en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen, want alzo hebben zij vervolgd de profeten die voor u geweest zijn. Ik kan ook nog, en dat wil ik trouwens ook graag, de apostel Paulus noemen. Het is maar een kleine gemeente aan wie hij schrijft. Echt geen gemeente van omvang als Middelharnis of Sommelsdijk, in tegendeel. De meeste gelovigen behoren tot het huis van de keizer. Ze hebben het niet gemakkelijk, die kleine gemeente van Rome. Wanneer ze niet knielen voor de keizer, wel, dan kan het ze hun hoofd kosten. Want in het Romeinse Rijk was niet Jezus de Curios, die het voor het zeggen heeft in de hemel en op de aarde. Maar de Curios was bij uitstek de keizer. Ja, hij had het voor het zeggen. Hem werd zelfs, zoals u weet, goddelijke eer bewezen. Wat zegt nou de apostel tot die jongeren en ouderen die daar in Rome permanent, voortdurend de hete adem van de vijand in de nek voelen? Wel, hij zegt tegen ze: verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. En als er een geschil in de gemeente is, u hoort wel, dat was toen ook al. Wel, als er een geschil in de gemeente is over de vraag wat men wel of niet mocht eten, dan houdt een apostel ze voor. Want het koninkrijk van God bestaat niet in eten en drinken, maar in rechtvaardigheid, vrede en blijdschap. En blijdschap door de Heilige Geest. Het zal ons ook bekend zijn dat de brief van de apostel Paulus aan de Filippenzen wel de brief van de blijdschap wordt genoemd. Ik meen ook te kunnen aantonen dat nergens zoveel over blijdschap in de brieven van de apostel Paulus wordt gesproken als juist in die aan de Filippenzen. En dan te bedenken dat deze brief door de apostel vanuit de gevangenis is geschreven. Wel nu, in deze brief staan er verschillende teksten die zich toespitsen op de blijdschap van het geloof. Ik ga er twee citeren. In Filippenzen 1 vers 25 lees ik: en dit vertrouwen weet ik, dat ik zal blijven tot uw bevordering en blijdschap van het geloof. En een hele bekende tekst is die uit Filippenzen 4, namelijk het vierde vers: verblijd u in de Heere te alle tijd. Wederom zeg ik, verblijd u. Die tekst, dat moet ik wel zeggen, staat in een bepaalde context, in een bepaalde omgeving. Namelijk in deze omgeving, waarin de christenen uitzien naar de komst van de Heer Jezus. En u weet vanuit Matteüs 25, trouwens ook vanuit 24, dat zijn komst met verdrukkingen gepaard gaat. En toch verblijdt u in den Heere te alle tijd. Het woord Heere, wel, daarmee wordt hier bedoeld de Heer Jezus. De Kyrios die het voor het zeggen heeft in de hemel en op de aarde. Ik neem nog een voorbeeld, maar dan nu uit 1 Thessalonicenzen 1 vers 6. Daar staat geschreven: en gij zijt onze navolgers geworden. Dat wil zeggen mensen, christenen, die onze voetstappen in een heilige levenswandel drukken. En des Heren, ook het eigendom van een Heer, het woord aangenomen hebben. En dan komt het in vele verdrukking met blijdschap. Met blijdschap van de Heilige Geest. Met al deze citaten uit het Oude en Nieuwe Testament heb ik u willen aantonen dat de geloofsblijdschap geen extraatje is. Het is maar niet een plusje. Ik denk niet dat je mag zeggen dat het behoort tot het welwezen van het geloof. Maar dat je het moet houden voor het wezen van het geloof. Evenals de zekerheid van het geloof behoort tot de wezen van het geloof, zo is dat ook met de blijdschap van het geloof. Dus, kort samengevat, vanuit de schrift weten we dat het geloof blijdschap, vreugde kent. Op wie? En dat is dan een Niels-chapieter, hoofdstukje. Op wie en waarop is de blijdschap van het geloof gericht? Wel, ergens heeft uw voorzitter dat al gezegd in zijn gebed. Maar trouwens, dat staat ook duidelijk in Filippenzen 4. Het richt zich allereerst op de Heer. Hij is het die mij opzocht. Hij is het die mij haalde, trok vanuit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Hij is het die mij het nieuwe leven schonk. Ja, die. En ik wil graag dominee Maasland citeren, de oude onder ons wel bekend, die geboorte van boven mij schonk. U zult misschien al wel weten dat dominee Maasland dat meer dan eens citeerde in zijn preek. Wel, de Heere is het die een halt toeriep. Die liet zien wie ik was. Trouwens, wie ik nog ben. Maar mij ook Jezus Christus deed leren kennen. Want het behaagde God, zoals de apostel zegt, zijn zoon, in mij te openbaren. Daartoe schonk hij geloof om Jezus Christus als mijn Heere en Heiland te omhelzen. Ja, om van Jezus Christus te zeggen met de bruid uit het Hooglied, alles, maar dan ook alles wat adem is, is gans begeerlijk. Blijdschap om de God mijns herfst. Hij doet mij zingen, geloofd zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt en voor mijn welstand waakt. En ook dat andere, mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Dus die blijdschap van het geloof is gericht op de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Allereerst krijgt de drie enige God alle lof en eer. Dit, maar dan ook dit in het bijzonder, maakt in ootmoed en verwondering de blijdschap van mijn geloof uit. Namelijk dat de drie enige God naar mij heeft willen omzien. Dat die mij onder miljoenen op het oog heeft gehad. U zult begrijpen dat hierdoor vol verwondering wordt opgezien tot het welbehagen Gods. Ik weet wel, je kan niet met het welbehagen beginnen. En je eindigt er dan. En je gaat het verwonderen. En zelfs blijdschap omkrijgen. Inderdaad, dat God, een God van het welbehagen, is. Kijk, het is en blijft altijd een wonder als de Heere met ons te maken wil hebben. En zoals ik al zei, gemeente, we kunnen er niet mee beginnen met dat welbehagen. Ik moet zeggen natuurlijk, lieve vrienden, geen gemeente, maar lieve vrienden. Maar we eindigen er wel in, met volkomen blijdschap. De blijdschap van het geloof, die richt zich ook op alles wat God ons geeft. En dan denk ik allereerst aan de kerk, met daarin de bediening van de verzoening. Helaas wordt er nogal eens op de kerk afgegeven. Want ja, de kerk doet het nooit goed. Dit en dat doet ze verkeerd. Soms denk ik wel eens, er bestaat geen slechtere instelling, instituut, dan de kerk in deze wereld. Laten we een paar dingen niet vergeten. De kerk is een planting van God. En als we dat nieuwe leven kennen, die vrezen des Heren, dan kunnen we zo blij zijn dat we in de kerk geboren zijn. Dat we een plek hebben gekregen op het erf van het verbond. Dat de Heere ons bij alle lek en gebrek, bij alle zon, bij alle dwaling, ons de gemeente, de kerk gegeven heeft. Want ik zei het al, hij heeft er ons dan toch maar zijn woord gegeven. Trouwens, hij heeft ons ook ouders geschonken, zo gaat het vaak in de middelijke weg, die ons onder het woord brachten. Wat hebben we in de kerk een onderwijs mogen ontvangen, of niet? Wat een bediening der verzoening was er dan toch maar van zondag tot zondag en nog altijd. Want door de middel van de bediening van de verzoening wekt God het geloof, maar ook de blijdschap van het geloof in het hart. Ja, zodat ik mag zeggen, lof zij het lam dat mijn zonden op zich nam. In de kerk was de Heere de eerste. Niet alleen in de bediening van het woord, toen ik de prediking mocht horen, maar al veel eerder. En dan denk ik heel persoonlijk aan het moment dat ik gedoopt ben. Ja, van dat moment zelf weet ik natuurlijk niks af. maar in die hoogglanse kerk in Leiden, het centrum van die stad, heeft de Heere ooit eens tegen mij gezegd, terwijl ik nog nergens van wist. Wel, toen heeft hij gezegd, mijn jongen, als je in kennelijke nood verkeert, komen hoor, komen tot mij. Ik wil je God zijn. Ja, zo klein als ik was, liggend op moeders armen, verbond hij zijn naam aan mijn naam. En heel dat heil, al die genade, die daar een leidende borg heeft verworven, werd mij toegezegd. Ja, ook toegezegd in dat versje, wat door de gemeente toen is gezongen en wat moeder mij heeft verteld. Opent uw mond, eis van mij vrijmoedig, op mijn trouwverbond, al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij smeekt, mild en overvloedig. Wat kan er ook een blijdschap des geloofs zijn, als ik aan het avondmaal deelneem. Ja, als God het geeft, dat ik avondmaal mag vieren, en de Heere versterkt, door middel van die tekenen van brood en wijn, dat aangevochten en zwakke geloof. Lieve vrienden, het is door geen leed uit ons geheugen te wissen. Als wij in het geloof, ziende op die lieve borg, de stem van God horen die zo zegt, ik heb u lief gehad, met een eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken. Met koorden van goede tierenheid wel. Zou dat geen blijdschap des geloofs geven? Ja, wat een blijdschap dan. Nogmaals, door geen leed uit ons geheugen te wissen. Om alles wat de Heer aan zijn tafel schenkt. Ook in de gemeenschap, in en aan elkaar. Ik weet wel, er is allereerst blijdschap om het werk van de drie enige God, zowel voorwerpelijk als onderwerpelijk. Maar dan is er ook blijdschap des geloofs in de gemeenschap aan en met elkaar. Ik heb ooit eens een gedichtje gelezen van Groenewegen, waarin zo werd gezegd, zoete banden die mij binden aan het lieve volk van God. Kijk, de gemeenschap der heiligen maakt ook deel uit van de blijdschap des geloofs. En hoe minder gemeenschap der heiligen, des te minder, en dat kunt u gerust zo naast elkaar zetten, des te minder zal er vreugde van het geloof zijn. Want als die blijdschap des geloofs er is, wanneer we daar ondervinden die gemeenschap der heiligen, dan zullen we niet elkaars oren wassen. Dat wil zeggen op een ordinaire manier met elkaar ruzie maken, maar dan zullen we elkaars voeten wassen. Dan zullen we de kleinste, de minste willen zijn. Wat een blijdschap door de Heilige Geest. En dan ook over wie de Heere voor ons wil zijn. Want als we mogen weten met God verzoend te zijn door dat gezegend lijden en sterven van Jezus Christus. En als we met Maxian mogen zeggen, nu weet ik die waarheid zo diep als gewis dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Wel, dan mogen we ook weten en belijden dat God onze Vader is. Hij die de God en Vader van onze Heer Jezus Christus is, is ook mijn God en Vader. Jezus Christus echter is Gods enige geboren Zoon. Dat zal waar zijn. Met eerbied gesproken, Gods echte Zoon. En als ik een kind van God ben, wel, dan ben ik het door adoptie, door aanneming, je mag ook zeggen door die geboorte van boven. God onze Vader. Wat doet God als Vader? Zodat ik ga zingen, wat blijdschap smaakt mijn ziel, wanneer ik voor u kniel. Wel, hij is een vader die mij leidt. Hij is een vader die mij troost. Hij is een vader die mij bewaart. De bewaarde Israëls, die niet sluimert nog slaapt. Kortom, een vader die het goed met mij voor heeft. Hij zal mij nooit op verkeerde wegen brengen. Ook niet op zondige wegen. Integendeel zelfs. God de Vader leidt op wegen van goedheid en zegen. Ja, al kom ik zelfs in een dal van diepe duisternis, zoals Psalm 23 dat zegt. In een dal van schaduwen des doods. Zo mag de gelovige weten dat Vader hem of haar leidt. Want dan hoor ik iemand zeggen die op de hoogte is geweest van de blijdschap des geloofs. Al ga ik, David, al ga ik door een dal van schaduw des doods, ik zal niet vrezen. Want gij zijt met mij uw stok en uw staf, die vertroosten mij. En weet u hoe de blijdschap des geloofs al maar toeneemt? Zodat we met heel ons hart gaan zingen, gij doet mijn blijdschap groeien. Weet u wanneer? Wel, wanneer we vaak bij vader, thuis, aan de troon van de genade gevonden worden. En we belijden, heren, zonder u kan ik niet. Ja, het is helemaal waar wat u zegt. Wat u bij monden van uw zoon al hebt laten zeggen. Dat we zonder u niets kunnen doen. Trouwens, dat is ook tot blijdschap van God zelf. Als hij ons vaak ziet aan de troon van de genade. Niet als een geestelijke krachtpatser, maar als een man of vrouw, of als een jongere die van het gegeven moet leven. Luther zegt, wir sind und bleiben Bettler. We zijn en we blijven bedelaars. Wel, zulke ziet God graag aan zijn troon. Mag ik het zo zeggen, zoals een vader graag zijn kinderen ziet, zo ziet een Heere graag zijn kinderen. Echter, het komt in het dagelijks leven wel eens voor dat een vader om welke reden dan ook zegt tegen zijn kinderen, ik heb geen tijd voor je. Je mag best weten, als dominee heb ik dat wel eens tegen mijn twee jongens moeten zeggen. Ik heb geen tijd voor je. Ik moet naar het ziekenhuis. Zeer ernstig zieke jongens. Een man die ligt te sterven. Maar waarom gebruik ik nou dat voorbeeld? Wel, zo is het bij den Heere nooit. Bij den Heere komen zijn kinderen, kunnen zijn kinderen altijd terecht. En wat ik al zei, de Heere ziet ze nog graag ook. Hij zal nooit zeggen, ik heb geen tijd voor je. Als vader leidt hij ze op wegen waar langs hun voet kan gaan. Het moet ons echter wel duidelijk zijn dat hij ons ook kan beproeven. Ons als het ware op de weegschaal kan brengen. Zelfs kan hij ons laten verdrukken. En trouwens, het is niet best als we nooit eens verdrukt worden. Ik denk zo aan Israël. En dat wordt gesteld tegenover Moab. Dan staat er zo van Israël geschreven dat het van vat in vat wordt ontleden. Dat wil zeggen, de droesem wordt er afgehaald. En Moab, wel, dat volk heeft altijd maar stilgelegen, op zijn heffen stilgelegen. Maar zo is het ook in de levensheiliging. Dat een Heer ons daarin wel eens kan beproeven of ons kan laten verdrukken. Niettemin zal een ieder van ons, die op de weegschaal gaat, die beproefd wordt, die verdrukt wordt, achteraf, nooit in de strijd, nooit in de verdrukking, maar achteraf kunnen zeggen, het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, omdat ik dus uw goddelijk recht zou leren. God is ook een vader die ons met zijn kastijdingen kan treffen. Wanneer ik eigen wegen ga, en als ik tegen beter weten in mijn eigen zin doorzet. Ja, als dat ego, dat ik, weer zo de overhand krijgt, wel dan kan Gods hand mij zwaar treffen. Doch let wel, van die kastijding staat geschreven dat ze tot nut is. Want ik lees in Hebreeën 12, opdat ik zijn heiligheid deelachtig zou worden. Want wat geeft ze van zich, deze kastijding? Wel een vreedzame vrucht der gerechtigheid, degenen die door dezelfde geoefend zijn. Blijdschap van het geloof, dat houdt ook in blijdschap in de hoop. Jazeker. En als we het hebben over hopen, dan wil dit zeggen dat we het nog niet zien. Dat we het nog niet zien. Maar wat zien we dan nog niet? Wel, we zien nog niet de heerlijkheid Gods. En we zien nog niet het goed dat de Heere heeft weggelegd voor allen die hem vrezen. We zien daarvan nog niks. Het komt er wel aan. Dat zal vast en zeker zijn. Want dat heeft een Heere beloofd. En wat uit zijn mond uitgaat, dat blijft vast en ongebroken. Maar als het goed is, zien wij dan in hopen uit naar wat gaat komen. Met welk doel? Wel, dat we daar volmaakt de Heere zullen dienen in alle blijdschap. Ja, ik weet wel, dan is het geloof overgegaan inzien. Maar toch, dan zal de blijdschap er volkomen zijn. En als u aan mij vraagt, ja, zal er misschien ook nog herkenning zijn? Ik heb dat ooit eens meegemaakt. Ik wil dat graag toch wel vanuit de praktijk doorgeven. In de gemeente, hervormde gemeente van Huizen. Ik moet zeggen, in die gemeente ben ik zeer veel godsvrucht, maar ook blijdschap des geloofs tegengekomen. Maar ik stond daar bij het sterfbed van een man van een jaar of 45. En toen zei zijn vrouw tegen hem, zullen we elkaar dadelijk zien? Beiden mochten leven vanuit de vreze Gods. En toen zei hij zo tegen zijn vrouw, het kan best zijn, maar ik weet niet helemaal. Ik zal niet zoveel tijd hebben om me met jou te bemoeien. Om me bezig te houden met jou. Want weet je naar wie mijn hart helemaal zal uitgaan volmaakt? Ja, en voor wie alle blijdschap en alle vreugde zal zijn? Voor de Heere Jezus. Heere Jezus, zal ik zeggen, ik heb u lief, omdat u mij eerst hebt lief gehad. Lieve vrienden, dan zal het Lam gezien worden en op hem zal de blijdschap gericht zijn. En zal het lied van Mozes en het Lam gezongen worden. We zullen onze liefste zien. Het is waar, we zullen nog veel meer zien. In het boek Openbaring wordt meer dan eens gesproken over wat er allemaal te zien zal zijn. Maar onze ogen zullen niet zozeer gericht zijn om maar wat te noemen op die gouden straten of die saffieren poorten. Nee, we zullen onze ogen uitkijken op het Lam en eeuwige blijdschap zal op ons hoofd zijn. In vervulling gaat wat we de dichter van de oude dag horen zeggen, hun blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt ten hoogste toppunt stijgen. Christenen, echte christenen, zijn daarom in deze tijd mensen aan wie het Maranatha, kom Heer Jezus, niet vreemd is. U zult misschien weten dat als men elkaar tegenkwam, en dan heb ik even het oog op de begintijd van de kerk, dan was men gewoon om elkaar te begroeten met Maranatha. Wij zeggen doei, dag, sommigen zeggen ook wel eens hoi, maar zij begroeten elkaar met Maranatha. Jezus kom, dat werd gezegd met blijdschap in de ziel. Nou stel ik nog een vraag, leeft die geloofsblijdschap onder ons? Op het papiertje ziet u dat dit het laatste gedeelte is. leeft de geloofsblijdschap onder ons. Men zegt wel eens dat de blijdschap van het geloof meer gevonden wordt onder evangelischen dan onder reformatorischen. Als dat waar is, dan kan men zich afvragen, maar waar ligt dat dan aan? Komt het soms omdat onder ons de geloofszekerheid gemist wordt, alsof de Heere die niet kwijt wil, alsof hij die niet zou willen schenken? En is het dan niet waar wat vroeger wel meer werd gezegd dan vandaag aan de dag in de prediking, dat een Heere van uitdelen niet armer en van inhouden niet rijker wordt? Ik zou zo zeggen, laten we nooit of te nimmer wanhopen of twijfelen aan de Heer. Wat hij zijn zoon heeft laten verwerven, ja, wat hij kwijt wil, graag kwijt wil. Want dan hoor ik Pascal zo zeggen dat het Gods liefste werk is om te pardoneren. Dat wil zeggen om mensen, jongeren en ouderen, de zonden te vergeven. De Heer heeft een arm vol macht en is groot van vermogen. Trouwens, er staat ook geschreven, wie hem aanroept in de nood, vindt zijn gunst oneindig groot. En ja, wat mijn schoonvader zo zei, die hier vandaan kwam uit Middelharnis, dominee L. Vroegenewij, misschien de ouder onder ons nog wel bekend, maar die zei, van vragen worden we wijs. En je kan aan de Heer nooit te veel vragen, maar wel te weinig. Ik geef dat graag hier nog door. Alleen waar bestaat nou die geloofszekerheid in? Wel, dat weet een apostel Paulus door genade leren nazeggen. Je mag ook zeggen belijden. Ik leef. Doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Ook wil ik nog zeggen dat het gemis aan geloofszekerheid niet als vanzelfsprekend beschouwd moet worden. Sommigen vinden dat gebrek of het gemis zelfs een kenmerk van het ware geloof. Mag ik het zo zeggen? Als wij het missen, is het geen gewone zaak. Maar als we de geloofszekerheid bezitten, van een Heer hebben ontvangen, dan is het ook geen vanzelfsprekende zaak. Het is en blijft een gave van God gewerkt door zijn Heilige Geest. Het gaat om het geloof, ja, ten diepste om de blijdschap van het geloof, gewerkt door de Heer. Ik zei al in het begin, die blijdschap is een vrucht van het geloof, een geschenk van de Heilige Geest. En dan kom ik weer bij de vraag, hoe komt dat nou dat er zo weinig geloofsblijdschap is? Ik wil een aantal factoren noemen. A, ons karakter, onze aard, kan een rol spelen. Dat kan in de weg staan. Wel zeg ik erbij, vergeet het niet, de Heere kan door alles heen breken. En wat bij ons mensen wellicht onmogelijk lijkt, wel, dat is voor de Heere mogelijk. De Heere breekt ook door melancholieke of zwaarmoedige karakters heen. Want lieve vrienden, hier in de zaal, als mede die met ons verbonden zijn via de kerktelefoon, als God overkomt in ons leven, maar trouwens ook in het gemeentelijk leven, het leven van de gemeente, dan neemt hij alles mee. B, de geloofsblijdschap kan ook verhinderd worden door de gang die men in dit leven maakt. Daar kan heel veel verdriet zijn, moeite, zorg. Ook kan er tegenslag op tegenslag in ons leven zijn. Ja, wie zal al de moeite en zorgen die er zijn kunnen uitspreken? Trouwens, ook de gang die de Heere met deze wereld gaat, is voor ons verstand nog niet zo gemakkelijk te bevatten. Laat staan te begrijpen. Sommigen zeggen, om een voorbeeld te noemen, hoe kun je naar Auschwitz, u weet wel, waar honderdduizenden Joden om het leven zijn gebracht, nog één blijde dag in je leven hebben. Laat staan, hoe kan je geloofsblijdschap bezitten? C. Geloofsblijdschap kan ook ontbreken, omdat we van jongs af aan weinig of nooit, het zij thuis of in de prediking, gehoord hebben dat God, de God der blijdschap, mijn verheuging is. En ik ben het direct met u eens als u tegen mij zegt dat God een heilig en rechtvaardig God is. Laten we daarmee rekening houden. Want ik denk dat we die kenmerken, die deugden, die eigenschappen van God ook wel eens aan het verliezen zijn onder ons. Dat God heilig is en rechtvaardig is. Niettemin zeg ik, en ik spreek met twee woorden, is de Heere niet minder barmhartig, niet minder genadig. Hij heeft al zijn deugden, al zijn eigenschappen laten zien in de Zoon van zijn eeuwig welbehagen op Golgotha's kruis. En vergeet het dan ook maar niet, dat onze God ontfermt zich op het gebed. D. We moeten niet vergeten dat de zonde de geloofsblijdschap in de weg kan staan. Men houdt maar vast aan bepaalde zonden. Men volhardt daarin. Men gaat niet op de wegen des Heren, maar op wegen die men zelf voor goed heeft uitgekozen. Wat kan er soms in het leven van een christen een geweldig slordige levenswandel worden aangetroffen. En let wel, een slordige levenswandel laat de Heren niet ongemoeid, zelfs niet ongestraft. Kijk, als vaders thuis, ik heb dat ook gedaan hoor. En ik zeg niet dat dat... Wij zijn in de Heer. Als eerste dat wij hem vertrouwen op zijn woord. En dat hij een waarmaker is van zijn woord. En als tweede kan de overlevering, u mag ook zeggen de overgave, niet gemist worden. Dat wil zeggen dat we ons aan de Heere overgeven zoals we zijn. Het is niet opgeknapt. We hoeven ons niet op te knappen. Er valt dan ons ook niks op te knappen. Nee, ons overgeven zoals we zijn. En al zou iemand onder ons zeggen, ja, maar er is geen verkeerde schepsel op heel het eiland, in heel Nederland, in heel de wereld dan ik ben, dan zeg ik u overgeven zoals u bent. Want, dat is het versje wat moeder ons thuis leert. Jezus neemt de zondaars af. Ja, wanneer het van hem verwachten, van hem alleen, zal hij ook die blijdschap des geloofs werken. Er zal een stille vreugde in het geloof zijn. Om wie de Heeren is. Om wat hij heeft. Om wat hij geeft. In die volgorde. Het is om wie hij zelf is. Om wat hij heeft. Hè, in bezit heeft. Maar dan ook geeft. Dan zullen we de dichter ook nazeggen. Wat we nu ook samen gaan zingen. En gij mijn ziel. Loof gij hem bovenal. Ik stel u voor dat we samen zingen van Psalm 103. En daarvan het eerste en het elfde vers. Psalm 103, vers 1 en 11.
Samen gaan we nu over tot de pauze en krijgt u koffie.
Dan begroet ik opnieuw weer de kerktelefoonluisteraars. We zullen alweer met elkaar verbonden zijn. Er zijn een aantal vragen. En daar ben ik alleen maar blij om. Vragen waarop ik graag dan ook wil ingaan. U vindt het niet erg als ik mijn klokje wat in de gaten hou. Want de meeste van u zullen wel niet zo ver terug moeten als ik moet. Maar... En ik ben met de kippen, ik ga niet met de kippen op stok, maar ik kom wel met de kippen altijd op, s'ochtends om 6 uur. Want ik heb nog wel altijd het een en ander te doen en dat geeft niet. Maar je begrijpt wel, dan moet je niet om 2 uur s'nachts thuis komen. Ingelaten 5, daar gaan we. Wordt gesproken van de vrucht van de geest, liefde, blijdschap, etc. Deze blijdschap wordt je toch gegeven in verband met het geloof. Je kunt toch niet jezelf dat aanpraten of je kunt dit toch niet zelf gaan werken. Nee, daar ben ik het helemaal van harte zelfs mee eens. Want ik denk als je jezelf dat opwerkt, opschroeft zou ik bijna zeggen. Maar dan is het ook een opgeschroefde blijdschap. Kijk, die blijdschap die komt op uit het geloof. En het geloof, wel dat is een gave van God gewerkt door de Heilige Geest. Dus naarmate dat geloof op spankracht door de Heer wordt gebracht, naar die mate zal ook de blijdschap van het geloof zijn. Maar je kunt het nooit scheiden van het geloof. Wel onderscheiden, geloof en blijdschap, maar je kunt het niet van elkaar scheiden. Dat geldt trouwens ook voor iets heel anders, rechtvaardiging en heiliging. Die zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Je mag ze wel onderscheiden en als zodanig daar ook over spreken. Zoals hier dus over geloof en blijdschap, maar je mag ze zeker niet van elkaar scheiden. Nogmaals, echte blijdschap, de blijdschap in God en ook om wat hij dan heeft en geeft. Dat is een vrucht van de geest opkomend vanuit het geloof. Soms lijkt het zo dat mensen heel gemakkelijk geloofszekerheid hebben. Is het gevaar niet groot om met een ingedeelde hemel in de hel te belanden? De Heer Jezus kan toch ook zeggen, ik heb u nooit gekend. Daar kan ik wel eens bang van worden. Nogmaals, het is mij, dat zult u wel begrepen hebben, niet gegaan om een geloofszekerheid die men zichzelf aangepraat heeft of die men zich door anderen heeft laten aanpraten. Mij is het om die zekerheid van het geloof gegaan, waarvan de apostel zo zegt, Christus leeft in mij, niet ik, maar Christus leeft in mij. Hij is onze zekerheid. Onze enige troost in leven en sterven, zoals de Heidelberger dat zegt, maar ook onze enige zekerheid. Hè? Ik ben verzekerd dat niemand of niets mij zal kunnen scheiden van de liefde Gods, die daar is in Christus Jezus onze Heer. Dus zeker geen automatische geloofszekerheid of vanzelfsprekendheid, in tegendeel, het is allemaal een werk van de Heer, maar daar ga ik me wel bij zeggen. Want ik spreek graag met 2 woorden. Ik wilde vragen stellen of vragenstelsten er toch nooit of te nimmer aan twijfelen of de Heere dat werk van hem, dat goed werk van hem, met name dat goede werk in Jezus Christus, in zijn of haar hart wil werken. De Heere wil het. En niet alleen de Heere kan het, dat is ook waar, maar de Heere wil het. En de Heere wil het liever dan dat wij dat willen. Dan dat wij dat willen. Want let wel, als hij gaat werken in ons leven, nou dan valt er wat aan onze zijde op te ruimen hoor. En dan worden we niet alleen maar ontdekt aan onze machteloosheid of onmacht. Daar begint trouwens de Heere niet mee. Gij wil tot mij niet komen. Jeruzalem, Jeruzalem, Barneveld, en dan heb ik maar even mijn eigen dorp. Barneveld, Barneveld, hoevele malen hebben u bijeen willen vergaderen, zoals een hen haar kuikens, maar gij hebt niet gewild. Kijk, daar begint het mee. En ja, dan komt ook dat andere, die onmacht erbij. Maar nogmaals, we kunnen ons daar nooit of te noemen achter verschuilen. En ten meer niet, hè, omdat een heren zo graag wil, dat een mens zalig, dat een mens behouden zal worden, ja, dat hij zo graag wil dat een mens bij hem zal komen. Ik geef daarvan nog één voorbeeld, nee twee. Eén vanuit het Oude Testament waar zo staat dat de Heere er geen zin in heeft, zo mag je dat namelijk ook vertalen, er geen lust in heeft dat de goddeloze zal sterven, maar wel daarin dat de goddeloze zich zal bekeren en leven. Denk ook even aan de brief van de apostel Petrus aan die verstrooide, als hij zo zegt dat de Heere wil dat niet enige verloren zullen gaan, maar dat zij allen tot behoudenis zullen komen. Het laatste wat ik ervan zeg, ja, ik wil het toch expres tot bemoediging en versteviging en versterking zeggen. Dat haal ik dan van die Erskines aan. Wij noemen ze de Erskines. Maar die zeggen zo dat in de prediking van het woord Jezus Christus aan ons alle voeten wordt neergelegd. En dat de Heere welmenend zegt, en dat is helemaal conform in overeenstemming met de schrift, trouwens ook met de belijdenis van de kerk, en dat de Heere zo welmenend zegt, als je mijn zoon wil hebben, dan kun je hem van mij krijgen. Kun je hem van mij krijgen. En gesteld dat nou die vragensteller of vragenstelster zou zeggen, ja dominee, maar dan heb ik toch armen des geloofs nodig, om Jezus Christus aan te nemen, om hem te omhelzen. Dan zeg ik, nou, wat wil je daarmee dan zeggen? Wat wil je daarmee dan zeggen? Want staat er niet geschreven dat de Heere armen des geloofs, ja, dat hij zijn heilige geest wil schenken aan een ieder die de heilige geest van zichzelf niet heeft. Nogmaals, je kan een heel verkeerde kant uitgaan met denken, ik blijf maar wachten. Ik weet wel, ons zoeken houdt nog niet eens zoveel in. En toch zegt de Heer, zoek en gij zult zien. En ik weet wel, dat kloppen van ons, dat houdt ook nog niet eens zoveel in. En toch zegt de Heer, klop en u zal worden opengedaan. En dan dat, ja goed, maar ik vertelde ook iets van die Hooglandse kerk in Leiden. U kunt zich dan nog wel herinneren. Doe uw mond wijd open. Ik zal hem vervullen. En u mag best weten, dat wil ik dan ook hier wel zeggen, dat met name ook wat God daar al beloofd heeft, toen ik daar als kind van 6 weken in mijn armen, dat mij later tot troost is geworden. En dat ik daar in al mijn ziels ellende ook op terug mocht grijpen. En op dat verbond der genade. Nogmaals, dat is allemaal moest allemaal toegepast worden hoor, en met name ook de middelaar van het verbond. Maar toch, wat kan een mens soms al troost vinden dan, in wat een heer, zo jong als die is, heeft toegezegd. Dus ik zou zo zeggen, het is allemaal waar, wat hier staat. Maar aan de andere kant zou ik zeggen, wees wel bang voor jezelf. Maar wees niet bang voor de Heer. Wees niet bang voor de Heer. Want hij is, goed, daar ben ik ook mee geëindigd, aan de ene kant heilig en rechtvaardig. Aan de andere kant ook genadig en barmhartig. Veel mensen uit onze kring keren zich van ons af en komen bij evangelische gemeenten terecht. Daar ga ik eerst maar op in. Dat gebeurt. Dat gebeurt. Dat gebeurt in gezinnen van dominees, van ouderlingen, maar ook van gemeenteleden. Dat jongeren op een bepaalde leeftijd zeggen, we gaan niet meer naar die traditionele kerk toe, maar we gaan naar een evangelische gemeente. Laat ik er allereerst dit van zeggen, tussen de ene evangelische gemeente en de andere, daar zit nogal wat verschil. Ik ben meer dan eens voor de gereformeerde zendingsbond in Afrika geweest, als mede ook in Latijns-Amerika. En daar heb ik nogal eens evangelische gemeenten bezocht en daar de mensen ontmoet. Maar ik ga naast ze staan, hoor. En als het zou moeten, ga ik nog met ze op één en dezelfde stoel zitten ook. Want we herkenden elkaar, mag ik het zo zeggen, in de drieslag zoals we die aantreffen in de Heidelberg. Namelijk in de ellende, de verlossing, alsmede ook de dankbaarheid. Dus dat wil ik allereerst zeggen. Er zijn ook evangelische gemeenten waar men het geloof niet zozeer ziet als een gave van God, maar als een werkzaamheid van onszelf. Alsof wij nog zoveel vermogen zouden hebben en nog zoveel goede willen zouden zijn en onze wil ook nog zo wilskrachtig zouden zijn dat wij het heil, de genade zouden kunnen nemen. En u mag best weten, daar zeg ik nee tegen. Nadrukkelijk nee. Want er wordt in ons, dat is in ons vlees, ik citeer de schrift alleen maar hoor, geen goed gevonden. En je komt erachter, lieve vrienden, niet alleen waar u of ik ontdekt worden, hè, dat de Heer ons laat zien wie we zijn, nee, je komt er zelfs achter na eens ontvangen genade. Ben nooit zo gaan ondervinden. Wat de apostel Paulus in Romeinen 7 zegt. En waar ook Kolbrugge steeds opnieuw op gehamerd heeft. Namelijk, ik ben vleeselijk. Verkocht, hè, komma. Verkocht onder de zon. En je komt er ook hoe langer hoe meer achter. Dat de bezoldiging van de zonde de dood is. Maar, dat de genade, dat hoort erbij hoor. Maar dat de genadegifte Gods het eeuwige leven is in Christus Jezus onze Heer. Kijk, waar niet de totale verdorvenheid aan de orde wordt gesteld in de prediking, in de catechese, daar zal nooit plaats komen voor de Heer Jezus. En wanneer er geen honger in ons hart naar Hem wordt gewerkt, wel, lieve vrienden, dan blijven we die wij zijn. Ofschoon ik er wel bij zeg, hè, de Heere kan met een ieder van ons ook nog weer een verschillende weg gaan. Ofschoon die drieslag er is. Hè, we moeten elkaar, dat wil ik toch ook wel zeggen, ook nog in verband met die vorige vraag, maar ook wat hier staat geschreven. Hè, we moeten elkaar niet de maat gaan meten. En ook niet gaan zeggen, hè, van dit en dat en dat en nog eens dat, hè, zul je moeten hebben ondervonden, wil het heil, de genade, de zaligheid je geopenbaard worden. Als we dat doen, waar zijn we dan mee bezig? Dan zijn we bezig God in zijn vrijmacht te betuttelen. En het viel mij op bij ons op de Veluwe, zijn er alweer een aantal bomen die hun blaadjes laten zien. Nogmaals, klein hoor, heel klein. Maar die blaadjes aan één en dezelfde boom, die zijn allemaal verschillend. Kijk, zo leidt God ook zijn volk. Weliswaar op de weg, maar soms ook nog weer heel verschillend. En met al wat daartussenin zit. Alleen nou komt dus die vraag, hoe uitzicht bij ons de geloofszekerheid? Ik geloof inderdaad dat dat op het ogenblik in de hervormd gereformeerde gemeenten, en goed, ik kijk ook nog wel eens over de kerkrand heen, zal niemand mij kwalijk nemen, maar ook bij de gereformeerde gemeenten een hot item is. Dat wil zeggen, een zaak waar velen mee zitten. Waarschijnlijk omdat daar toch het woord niet altijd zo wordt uitgedragen dat er stellig, maar dan met een stelligheid vanuit de schrift wordt gezegd dat God het wil werken. Niet alleen kan, maar ook wil werken. Ik denk even aan dominee El Blok. Die heeft hier in de harnis gestaan. En mag best weten, die heeft op mij altijd veel invloed, en trouwens ook indruk gehad en gemaakt. Maar die kon dat met stelligheid zo zeggen, hè, dat een Heere alles wil werken wat u ontbreekt. En nogmaals, als we altijd maar blijven bij het misschien, of wellicht, wel, lieve vrienden, dan breekt dat geloof nooit door tot de zekerheid. Je kunt je zelfs afvragen, is er dan wel geloof? Want als ik over geloof spreek, dan spreek ik over Jezus Christus. Dan spreek ik over de verzoening met God. Door het lijden en sterven van Jezus Christus. En ik zei daar straks al bij die eerste vraag, Hij is onze zekerheid. Nogmaals, er wordt geen zekerheid in mij gevonden. Nee, die zekerheid die heb ik in Hem. Buiten mij, in Hem. Zoals ook mijn gerechtigheid. Die wordt niet in mij gevonden, maar die ligt in Hem. De Heere, mijn gerechtigheid. En zo ziet God ons aan, als hadden we nooit één zonde gehad, gekend of gedaan. Hoe uit zich bij ons de geloofszekerheid? Wel, als ze er is in Christus, dan zal ze zich uiten in een heilige levenswandel. In een heilige levenswandel. Als vader en moeder, jazeker. Dan zullen we ook aan onze kinderen, of ik als opa, aan mijn kleinkind vragen. Ik geef maar een voorbeeld hoor, joh. Heb je er al eens zin in gekregen? Zin in gekregen. Om den Heere te zoeken het allerhoogst en eeuwig goed. Maar goed, die heilige levenswandel die bestaat nog in veel meer. En niet alleen in woorden, en daar komt dan die geloofszekerheid in uit, maar ook in onze daden. En misschien dat iemand onder ons zegt, nou die daden dat is helemaal niks, daar deugt ook niet zoveel van. Dan zeg ik op mijn beurt wel, wees voorzichtig. Want ook die zijn een vrucht van de geest. En ook al ziet u misschien daar dan weinig van. Wel weet je, als ze in huizen zeiden, dat ik nooit vergeten. Die ziet zichzelf niet gewerkt. In een heilige leven zwabbelde de Heilige Geest, maar hij draagt het lampje op zijn rug. Anderen zagen het. En zo is het ook. Dat anderen het zien en horen. En dan kan het ook nog wel eens zijn voor de buitenwacht. Dat men zegt, ziet hoe lief die mensen elkaar hebben. Of wat die of daar heeft, dat ga ik ook zoeken. Dat ga ik ook hebben. Kijk, men wordt toch ook zeker, als die geloofszekerheid in Christus er is. Missionair. Dat wil zeggen zendingsbewust. Die zeker vandaag aan de dag. En zullen we ook onze kinderen. Gesteld dat ze die stap hebben gedaan. Ja, die zullen we nooit of te nimmer de deur wijzen. Dat doet toch niemand meer. Want blijf ons kind hoor. Maar het gebed zal er voor die kinderen altijd zijn. En zo het mogelijk is. Hè, als ze bij ons thuis komen of wij bij hen. En de gelegenheid doet zich voor. Daar is veel wijsheid voor nodig. Dat zeggen we al direct bij. Maar die is van een heren. Maar dan zullen we toch het een en ander in alle liefde, niet vanuit de hoogte, nee, in alle liefde zeggen. Ik haal nog even Wilfred Floor aan. Dat was gisteravond in Neerlangbroek en uit die onterek komt hij. En toen vertelde daar een van die broeders dat Wilfred Floor ooit eens had gezegd, die eenvoudige landbouwer, dat als ik met mijn kinderen niet meer over de Heere kan spreken, wel, dan zal ik heel vaak met de Heere over mijn kinderen spreken. Wel, dan een volgende vraag. Hè. B, is die geloofszekerheid bij de evangelischen te zien? Nou, ik heb in zekere zin daar al een antwoord op gegeven. Met evangelische dus in Afrika en Latijns-Amerika. Maar nogmaals, bij evangelische is het te vinden. Waar ze zijn wedergeboren. Door de opstanding van Jezus Christus tot een levende hoop. Waar die geboorte van boven ook heeft plaatsgevonden. En nogmaals, waar men dan ook beleidt, dat onvermogen, zoals ik daar de nadruk op heb gelegd, van onze kant. Ik wil toch ook nog dit van ze zeggen, lieve vrienden, wij noemen ons gereformeerde mensen, zo jullie ook hervormde mensen of reformatorische mensen. Het is mij allemaal best zoals u zich noemt, maar wat schitteren zij soms, laat ik het dan zomaar even uitdrukken, wat schitteren zij soms door een levenswandel waarvan ik zeg, tjoh, ik heb die onder ons maar zo gevonden. Nogmaals, het kan nooit een grond zijn hoor. Maar die levenswandel is toch wel van erg veel belang. Soms zijn daar dingen onder ons, de zucht naar materialisme, of ook wel ja, het hedonisme, de zucht naar genot, en dan trouwens het individualisme en postmodernisme en al wat er nog meer is, waarvan je zegt, hoe is mogelijk dat die er onder ons gevonden worden? Die zoveel beter moesten weten, want heus, ik heb ook evangelische, maar daar kan ik dan ook wel het vrijzinnige bij noemen, die heb ik ontmoet, van wie ik zeg, nou, hun leven, daar kunnen wij nog wel het een en ander van leren. Ik zeg er wel bij, de wortel moet goed zijn. De wortel der zaak, Jezus Christus, die moet aanwezig zijn. Wat is het verschil tussen wezen en welwezen van het geloof? Ja, goed, ik zal dat verschil uiteenzetten. Of dat vandaag aan de dag nog zo wordt aangetroffen in de kerken, ook in de kerken van de afscheiding, dat geloof ik niet. Maar vooral in de tijd van de nadere reformatie heeft dit wel zich afgespeeld. Dat daar een onderscheid werd gemaakt tussen het wezen en het welwezen van het geloof. Nou, tot het wezen van het geloof behoorde dat de vreze Gods in een mens gevonden werd, maar dan ging men verder, de kennis van Jezus Christus, en trouwens ook alle vruchten die daarbij behoren, alle genadegaven die daarbij behoren, de levende kennis dus van Jezus Christus en al die gaven, wel die behoren tot het welwezen van het geloof. Het was een zeker plusje, wat ik dan ook van die geloofsblijdschap zei, het is niet zo dat een christen die niet heeft. Het behoort tot het wezen van het geloof. Ik zou trouwens dat welwezen van het geloof vandaag aan de dag niet meer genoemd hebben. Als het namelijk in mijn verhaal over de blijdschap van het geloof niet te pas kwam. Tot het wezen van het geloof zou ik willen zeggen, behoort alles. Behoort Jezus Christus. Behoort de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Maar daarbij ook de vruchten. Ook de vruchten van de Geest. En nogmaals, die vruchten kunnen heel divers zijn, verschillend zijn. De een krijgt die vrucht, die genadegave, en de ander weer die. Dat doet er niet zoveel toe. Maar in ieders leven is er wel wat van te horen of van te zien. En ook die geloofsblijdschap, die blijdschap om de Heere zelf, die behoort tot het wezen van het geloof. Laat ik maar zeggen, van het geloof van zonder zegen. Daar heb je dus heel het wezen van het geloof. Is het aangaan aan het avondmaal terecht als men op dat moment de geloofsblijdschap mist? Laat ik er twee zijden van belichten. Allereerst denk ik niet dat men aan het avondmaal kan gaan als men die geloofsblijdschap mist, omdat daar de horizontale lijn, maar dan tegelijkertijd ook de verticale lijn naar boven, als die niet in orde is. Want als daar geloofsblijdschap niet aanwezig is, dan heeft dat altijd een oorzaak. En u hebt mij horen zeggen, dat herinnert u zich nog wel aan het slot van mijn verhaal, dat een geweldig slordige levenswandel de oorzaak van is dat men geloofsblijdschap mist. Wat zeg ik? Dat men verachtert in de genade. Dat het geloof niet zo werkzaam is, of helemaal niet werkzaam is, als het behoort te zijn. Alleen dan kan het ook wel eens donker zijn in ons leven, en dat is van de andere kant ik wil belichten, omdat we beproefd worden. Ik heb ook verteld dat zware beproevingen soms een deel, of ook wel helemaal, de geloofsblijdschap kan wegnemen. Alleen moet je dan maar niet aangaan. Ik neem weer een pastoraal voorbeeld, in dit geval vanuit Barneveld. Een vrouw die den Heere vreesde, wist dat ze met God verzoend was, en door het lijden en sterven van Jezus Christus wilde niet aan het avondmaal gaan. Want ja, dat geloof dat was niet zo sterk meer en Geloofsblijdschap werd er helemaal niet meer gevonden. Ga maar niet. En toen nodigde ik, het was namelijk de vierde tafel, maar dat doet er niet toe, het was wel de laatste tafel. Toen nodigde ik met de woorden van Esther, u kent ze wel, kom ik om, dan kom ik om. En toen kon ze niet meer blijven zitten. En later vertelde ze, hè, dat aan die tafel toen het geloof niet alleen weer openbrak, maar ook de geloofsblijdschap toenam. He, omdat ze mocht zien op hem die de weg, de waarheid en het leven is. Kijk, wanneer het soms door zware beproevingen heen gaat, en dat was bij haar namelijk, want ze had carcinoom. Wij zeggen dan in de volkstaal kanker. En ze zou gaan sterven. Maar wanneer die beproevingen dan zo groot zijn en de aanvechtingen zo vele, dan is die geloofsblijdschap niet aanwezig. Maar dan zeg ik toch op mijn beurt, hè. Als daar nou de vreze Gods in u is, blijft dan toch niet zitten. Zelfs niet bij verdrukking of beproeving, blijft dan toch niet zitten. Want dan denk ik zo, met name aan Calvijn, maar toch ook wel aan de mannen uit de nadere reformatie. Kunnen we dan niet gaan uit liefde, blijdschap, altijd een ingetogen blijdschap hoor. Maar om wie de Heer is, wat hij geeft en wat hij heeft, wel, dan moeten we maar gaan uit geloofsgehoorzaamheid. En dan kan de Heer het werken, juist op grond van die geloofsgehoorzaamheid, die geloofsblijdschap. Heren, een blijdschap zal dan onbepaald. Inderdaad, dat was voor die vrouw, en nogmaals, was geen oude vrouw hoor. En soms hebben dominees wel eens dat ze het over oude man en oude vrouw alleen maar hebben. Nee, het was een jonge vrouw van een jaar of 35. En maar ze heeft het mogen ondervinden op grond van die geloofsgehoorzaamheid. Ook die nodiging met die woorden van Esther. Dat de Heer goed is, wat blijdschap smaakt me hier. Het was ook nog het vers. Het moest zo zijn, want anders weet ik het niet hoor. Maar het was ook het vers waarmee ik de disgenoten van de tafel liet gaan. Wat blijdschap smaakt me hier. Wanneer ik voor u kniel. We leven in een donkere, ingezonken tijd wat het geestelijk leven betreft. Zo voor het oog wel. Zo voor het oog wel. Ik denk dat, maar dat is mijn gevoelen, dat 35 jaar geleden, toen ik dan predikant mocht worden in mijn eerste gemeente, ik zeg niet meer, maar ik zeg wel dat het geestelijk leven opgewekt was. Opgewekt was. En er ging toch van de kinderen Gods, hè, van de christenen, dacht ik, in hun leven meer uit naar anderen dan nu soms wel te zien is. Maar ik zeg niet dat het er niet is. Ik ben erg voorzichtig daarmee. Ik trek me wat dat er gaat ook als dominee op, dat mag u best weten, ik mag graag preken, hè, zondags. Maar dan trek ik me ook op aan die woorden die zo door de evangelist van het Oude Testament worden geciteerd, namelijk Jesaja, welbehagen des Heer, zal door zijn hand gelukkig en gelukkend voortgaan. Maar nogmaals, ik geloof inderdaad dat de tijden niet zo licht zijn, maar dat ze donker zijn. En dat de voetstappen, want dat wil ik er toch wel graag dan aan verbinden, dat de voetstappen van de Heere te horen zijn, hè, in die zin dat hij komt. Daarmee zeg ik natuurlijk niet wanneer, hè, want 1000 jaar is in de ogen des Heeren, lees dat maar in 2 Petrus 3. 1000 jaar als 1 dag en 1 dag als 1000 jaar, maar zijn komst is dichterbij dan 2 jaar geleden, dan 2000 jaar geleden. Bij de uitstorting van de Heilige Geest. Nou, in hoeverre moeten we spreken van Gods oordeel over onze zonde, waardoor de blijdschap van het geloof gemist wordt. Wel, ik kan ervan zeggen dat een ieder die het gericht van God over zijn eigen, niet over die van anderen, over zijn eigen zonden ondervindt, inderdaad, die blijdschap van het geloof zal missen. Alleen ik zeg er wel wat bij. Blijf je dan zitten? Blijf je dan zitten? als daar zowel die zekerheid als die blijdschap wordt gemist? Of zegt een heer, zoek een man, zoek een vrouw? Of zegt een heer niet dat zijn zoon in de wereld is gekomen, niet om de zielen van mensen te verderven, doch om die te behouden? Zegt de heer niet, komen tot mij met al je schuld, met al je zonde, ja, waarover ik het gericht laat gaan? Want lieve vrienden, dat het donker is in de wereld, in de kerk, in de gemeente, maar vooral in eigen leven, nogmaals, ik herken hier wat van hoor, dat is wel mijn schuld. Dan ga ik het maar persoonlijk toepassen. Dat is wel mijn schuld. Ofschoon de Heere zegt, komen. Want weet u, die geloofszekerheid en geloofsblijdschap, die wil de Heere toch. Hoe donker ooit de weg mag wezen, ik heb het niet over zijn weg, maar hoe donker ooit de weg in ons eigen leven mag wezen, hè, die blijdschap en zekerheid, die wil hij schenken. En dat steeds opnieuw. En als u dan aan mij vraagt, hoe kom je daar nou bij? Hoe kom je daar nou bij? Nou, dan denk ik aan Habakkuk. En die man die had geen koetje meer. Misschien ook geen ander beest meer. In zijn stal staan. Nochtans. Zal ik van vreugde, hoort u, van blijdschap opspringen in mijn God. En nogmaals, dat is niet zomaar door hem gezegd. Dat heeft hem veel strijd gekost en veel worstelingen en weet ik het allemaal wat nog meer. Maar het was er wel. Het was er wel. En die vreugde in God. Nou, dat te zeggen als je niks meer hebt, is genade. Pure genade. Maar ik zeg er wel bij, zelfs in deze donkere tijd. En nu de oordelen Gods lagen, wil en kan de Heer in het werk. Want God is goed. God is best. Maar laat hem niet houden voor het les. Het is een laatste vraag, want ik zie dat al 9:45 is. En ik kreeg eigenlijk maar tot 9:50. Maar mag ik nog één vraagje, meneer de voorzitter? Ja. Goed. Als ik zondags bij de kerkdeuren sta, zie ik heel veel mensen in het zwart. Als teken van rouw en met bedrukte gezichten naar binnen gaan. Is dit geloofsvreugde? Nou, laat ik zeggen, het zit niet in de kleding. Geloofsvreugde kan, en blijdschap kan er zijn, hè, als je ja, wat gedekt gekleed gaat. Zoals dominee de Toon en ik dat dan op dit moment doen. Maar ook als dat zondags gebeurt. Dat hoeft niet altijd een teken te zijn van geloofsarmoede of geloofsonzekerheid of geloofsdroefheid. Integendeel. Het kan ook zo zijn, goed, dat we ja, voor Gods aangezicht zodanig gekleed gaan, willen gaan. Als we maar niet van dat zwart wat gaan maken. Dat we daardoor beter zouden zijn dan een ander, want dat is bepaald niet zo. Want dan zeg ik dat er achter een zwart vest ook een heel zwart hart kan gaan. En een heel zwart leven. Een heel zwart leven waarin geknoeid wordt met de geboden Gods. Hele vader, waar niet in overeenstemming geleefd wordt met de wet van God. Kijk, geloofsvreugde, kijk, bij de een zal dat ook op het gelaat te zien zijn. We hebben niet allemaal hetzelfde gelaat, omdat we ook niet allemaal hetzelfde karakter hebben. Ik denk dat die geloofsvreugde zeker niet altijd zo te zien zal zijn bij mensen die melancholisch of zwaarmoedig van aard zijn. Maar nogmaals, het komt ook wel voor dat het op het gelaat zich aftekent hoor. Ik heb het echt wel ontmoet in die gemeenten waar ik dan gediend heb. Dat de geloofsvreugde uit de ogen straalde. Als men sprak over die blijdschap die men in God had. Trouwens ook in de middelen die God had toegedeeld. En dat zit echt, nou ja, daar blijf ik bij, het zit echt niet altijd in de kleding. Ik mag best weten, ik heb morgen een begrafenis, maar dan ga ik inderdaad wel in het zwart. Als teken van rouw. Maar ik hoop wel dat God het geeft, wat heel goed van hem mag spreken. En toch ook nog iets mag laten horen, goed, waar we dan vanavond mee bezig zijn geweest. Laten we het alsjeblieft niet in uiterlijke dingen zoeken. Nogmaals, ik zeg niet dat het uiterlijk niet van belang is. Maar het gaat allereerst natuurlijk om ons hart. En dan komt dat in ons leven openbaar. En zegt iemand, nou goed, ik wil dat in het zwart laten zien. Mij best. Zegt iemand, ik wil dat in het grijs laten zien. Mij ook best. Of in een ander kleurtje. Dan denk ik even aan dokter A. van Brummelen. Misschien ook nog wel bekend. Die zei, God heeft ook de kleuren gegeven. Dat hierbij laat. Ja, ik kan nog wel een tijdje doorgaan hoor, maar ik moet de tijd toch ook wat in de gaten houden.
Wel, het is bij u eigenlijk altijd gelijk, hè? Of je nou laat spreken of laat spreken. En of dat je het nou doet jaren geleden of dat je hem opnieuw weer eens hoort. Altijd getroffen door het onderwijs dat hij meegeeft. Dat is één. Hij houdt van drie punten. Je hebt drie punten opgeschreven. De tweede is toch wel dat u altijd vanuit het leven probeert om ons het een en ander bij te brengen. En het derde, dat is toch wel dat u ons steeds ook wil wijzen op de ruimte van het evangelie dat God de Heere in ons midden heeft neergelegd. Ik mag u namens ons allen heel hartelijk bedanken dat u vanavond de reis van uit het Kippendorp naar ons goede eiland Plaqué wilde maken voor straks wel thuis. En het is zo dat er gevraagd is vanuit de commissie of u al uw voorstellen hebt voor volgend jaar bij Leven en Welzijn voor de avonden die we weer hopen te houden, dat u die voorstellen in kunt leveren bij Kati of bij de heer Van Horen vanavond aan het einde, zodat we er bij de voorbereiding in de maand mei zo'n beetje dan ook rekening mee kunnen houden. Dan stel ik voor dat we nog met elkaar gaan zingen van Psalm 68, twee versen. De versen 2 en 10. Maar het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd. En het tiende vers, gelooft zij God met diepst ontzag, hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. En daarna zal dominee de knecht met ons eindigen. 68, 2 en 10. Thank you.
vond het erg fijn, dat mag ik best weten, vanavond in het midden te zijn. Maar het is mijn intense begeerte. Het was natuurlijk toch wel een hele reis vanuit Barneveld hierheen en trouwens ook weer terug. Maar dat ik deze of gene, God geven allen, op een hand en een gevoel zijn. Zullen we samen danken en bidden? We zeggen u namelijk, moeder, dank, heren, dat we deze avonden uit uw hand ontvangen. Avonden van vorming en toerusting. Avonden waarop we elkaar mogen wijzen op het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Avonden waarop, heren, zoals deze avond de zekerheid van het geloof, maar ook de blijdschap van het geloof daaruit opkomend centraal mogen staan. Wat is dat, heren, in een woelige wereld en in een kerk en gemeente vol chaos een wonder dat gij ons zulke avonden, of zo'n avond als deze dan nog geeft. En wij bidden van u dat deze avond, ja, avonden voor ons zijn geweest, die door geen leed uit ons geheugen zijn te wissen. Heren, wij bidden van u, wil dit alles met uw zegen achtervolgen. Het zal waar zijn, we kunnen soms een hele lezing niet meer bevatten. Dat kan de leeftijd zijn, of een andere oorzaak. En het zal ook waar zijn, heren, dat we ook niet alles hebben kunnen bevatten van de vragenbeantwoording, maar al zou het maar een enkel zinnetje zijn. En uw lieve geest gaat daarmee aan het werk. Opkomend vanuit dat volbrachte werk van uw zoon, dan is het veel. Dan is het alles. Want niet het vele is goed, maar het goede, vooral bij u vandaan, dat is veel. Ja, dat is zelfs alles. Gedenk ons zo naar de grootheid van uw genade. Wil zo zijn, heren, met een ieder van ons als we ook weer naar onze huizen gaan. We bidden van u met die dichter dat u voor een ieder van ons de bewaarde Israël zult zijn die niet sluimert nog slaapt. Heren, we zijn heel verschillende mensen. Mensen die thuis misschien grote moeite hebben of persoonlijk met grote moeite zitten. Wel, dat we ook dit zullen weten, wat zo de dichter zegt, wentel uw weg op den Heren. Hij, en vertrouw op hem, hij zal het maken. En als ons wijsheid ontbreekt, dat staat ook geschreven, dat we die van u begeren, die mild geeft en niet verwijt. Heren, zie zo in genade op een ieder van ons neer. Houd en bewaar ons bij uw woord, maar bovenal, dat het vlees geworden wordt, om diens werk en om diens wil, er zekerheid en blijdschap des geloof is, ja, laat hij in ons gevonden worden, opdat het zo zij, zoals Luther dat ooit eens heeft uitgedrukt, als men hem zou opensnijden, dan zou men niemand anders vinden dan Jezus Christus alleen. Wel, laat dat zo ook bij ons zijn, dat we zeggen met een apostel, ik leef, toch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Wees ook met de stuurgroep, heren, die deze avonden verzorgt. Wij bidden van u, wil geven dat ze mogen terugzien op een goed seizoen. En dat er ook in een nieuw seizoen weer sprekers, inleiders gevonden zullen worden. Die de begeerte in zich hebben om anderen te wijzen. Te wijzen op Jezus Christus. Niet op zichzelf. Heren, een dominee, wie dan ook, die maakt nooit leerlingen voor zichzelf. Integendeel, die wijst altijd van zich af naar hem. Die is de weg, de waarheid en het leven, wil zo zijn. Ook met onze broeder Den Toon, die vanavond zo in ons midden mocht wezen. Sterk ook hem bij alle arbeid, niet alleen in die van de stuurgroep, maar ook in eigen gemeente. Trouwens, dat bidden we voor alle dominees. Voor die van Middelharnis, ja, voor die van heel het eiland. En laat het maar in hun hart worden gevonden. Ik heb anderen, al de rechten van uw mond, met lust verteld. Niet met tegenzin, niet uit verveling, nee, met lust verteld. En vlijtig onderwezen, o Vader, dat dan uw liefdols blijft. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk, o Geest. Zend uw troost ons neer, drie ene God, u, zij al de eer. Amen. Ik wens u allen een wel thuis.